Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Bijl uit Waddinxveen. De schriftlezing van vanmorgen is uit Nehemia 8. Vanavond om 6:30 hoopt de dominee van de Wind voor te gaan. De kerkdiensten, dankdag woensdag 6 november. In de ochtenddienst om 9:00 hoopt de dominee van Zetten voor te gaan. Er zullen ook de kinderen van de basisschool in de kerk aanwezig zijn. Tijdens de ochtenddienst is er ook kinderoppas in Ebenezer. In de avonddienst om 7:30 hoopt eveneens dominee van Zetten voor te gaan. En de kerkdiensten volgende week zondag 10 november. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee van de Wind. Dan zal er ook de voorbereiding zijn voor de bediening van het heilige avondmaal. In de avonddienst om 7:30 hoopt dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. De mededelingen. Mevrouw R.M. Schaap-Pippel, Annekeshof 2A, is afgelopen zondag vanwege benauwdheid opgenomen in het ziekenhuis. Donderdag kwam ze weer thuis. En vanmorgen is ze weer opgenomen in het ziekenhuis. De heer J. Huisman, Middelstraat 2, heeft afgelopen weken onderzoeken ondergaan. Hierbij zijn ontstekingen gevonden bij de slokdarm en de maag die de klachten veroorzaken. Deze week volgt verder onderzoek. De uitslag hiervan wordt 13 november verwacht. De heer J.C. van Loon, burgemeester de Kortstraat 2, is vanwege een infectie opgenomen in het ziekenhuis. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen. De ambtsdragersverkiezing. De heren Peder Putter en S.J. van der Steeg hebben geen vrijmoedigheid ontvangen om hun verkiezing tot respectievelijk ouderling kerkrentmeester en ouderling te aanvaarden. Reformatieherdenking. In verband met de herdenking van de reformatie zingen we na het uitspreken van de zegen het eerste en tweede couplet van het lied Een vaste burcht is onze God. Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Ebenezer. Koffie, thee en fris staan klaar. De collecten. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde die bij de uitgang wordt gehouden is de najaarscollecte van de gereformeerde zendingsbond, die bestemd is voor een project in Colombia. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Op dankdag is er 1 collecte die bestemd is voor de kerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 81, vers 1. Zing nu blij te moe met machtig opperwezen ene lofzang toe. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen van Psalm 95. We zingen vers 1, komt, laat ons samen Israëls Heer. En we zingen ook vers 2, de Heere is groot, een heerlijk God. 95, 1 en 2. Na de lezing van de wet en de samenvatting zingen we van Psalm 51, het zesde couplet. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Psalm 51, vers 6, naar de wet en de samenvatting. Gemeente, wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mijn geboden, die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die de wet volkomen vervuld heeft, vat deze woorden samen. Hij zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laat ons verootmoedig en een zegen vragen over deze dienst. Heren, we mogen vanmorgen op deze plaats rond het woord elkaar ontmoeten. En heren, dan is de kerk en de plaats waar het woord open gaat bij uitstek de locatie waar de blijdschap wordt geboren. De blijdschap van uw kant, die u schenkt aan ieder die Jezus Christus heeft liefgekregen. Heren, wij komen bij elkaar, samen met de luisteraars van de kerkradio, na een week waar we van alles moeten doen of mochten doen, en dan komen wij voor uw aangezicht. En dan horen we dat u de God bent die bevrijdt, die genadig is. En hebben wij gehoord dat u het heeft gezegd, ik ben de Heere uw God. En Heere, wij belijden dat dat de enige en diepste werkelijke vreugde schenkt. Dat u onze God wilt zijn. Want Heere, we hebben onszelf bij de wet leren kennen als schuldig en zondaar. En toch heeft u gezegd, ik ben de Heere uw God. En daarin loven wij uw grote naam. En nu is ons gebed, wilt u het ook zo maken in deze dienst. Dat we al het andere kunnen laten rusten. En dat we de vreugde in het werk van uw Zoon Christus ook echt vinden. En dat dat in ons hart ligt. We bidden om een zegenrijke dienst. Voor ons hier in de kerk, voor hen die meeluisteren. We bidden voor de kinderen bij de oppas. Voor de jongens en meisjes ook in de kerk, Heer, wilt u geven dat ze ook al heel jong mogen zien wat een grote vreugde het is om u te volgen. We bidden zo voor elkaar als we elkaar ontmoeten rond het woord. Heer, wilt u de aandacht geven met uw Heilige Geest, het woord in ons hart leggen. Zo bidden wij om een zegenrijke dienst en dragen ieder die een taak of roeping heeft te vervullen aan u op. Dat we het allemaal mogen doen, tot eer van uw naam. Omdat daar de vreugde in ligt, om u te prijzen. Ja, Heer, geef ons ook het verlangen om verbonden aan uw Zoon Christus in deze week, maar ook tot in eeuwigheid u groot te maken. Heer, zegen zo om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing in het Bijbelboek Nehemia hoofdstuk 8. We lezen Nehemia 8. De schriftlezing van morgen is Nehemia 8. In Nehemia 8 staat het volgende. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof, in staat was er naar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren er naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja en Sema en Anaya, Uria, Hilkia, Maasea aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Milchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jeshua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabetaya, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God, rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor de Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekendgemaakt had. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerden, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. En ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand tot zover. Tekst voor de verkondiging vindt u in vers 11. Er staat: de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Maar voordat we daarbij stilstaan, krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen en uw liefdegaven te geven. Vervolgens zingen we van Psalm 119. We zingen vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd. En ook zingen we vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. 119, vers 6 en 8. tekst voor de verkondiging van morgen is van Nehemia 8. De woorden uit vers 11b. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Gemeente, er waren heel wat stenen naar Jeruzalem gebracht. Ontzettend veel bomen omgehakt en naar de hoofdstad gevoerd. Dag in dag uit gewerkt om de muur rond Jeruzalem te herstellen. De muur met gaten en scheuren moest worden klaargemaakt. De poortgebouwen moesten worden herbouwd. En dat alles terwijl de vijand probeerde tegen te houden. Er waren aanvallen geweest, verdachtmakingen, maar eindelijk is het zover. Rond het heiligdom en de stad staat een muur met poorten. En zo ontmoeten wij vanmorgen het volk Israël in Nehemia 8. En dan weet u dat er al veel gebeurd is in de geschiedenis van dat volk. Immers, het volk is 70 jaar in ballingschap geweest. 70 jaar ver weg bij Jeruzalem terwijl de stad verwoest was. En nu is een deel teruggekomen. En moet u voorstellen, als uw overgrootouders daar naartoe gevoerd werden, niet meer terugkwamen, dan is dat bijzonder emotioneel als jij het meemaakt. De stad is herbouwd, de tempel en de muren. Want als je even terugdenkt aan die donkere periode, die 70 jaar in de ballingschap. Gemeente, toen zijn de vragen tot in het diepst van het bestaan van Israël doorgedrongen. Heeft God ons soms vergeten? Hebben wij ons vergist in de Heere? Bestaat Hij eigenlijk wel? Hebben we het ons ingebeeld? Dat waren de vragen in dat verre Babel, die vragen die naar boven kwamen, want ze zagen niks van God en ze hoorden niks van Hem. Moet u voorstellen, als je dan bij de muur staat, de tempel ziet, en dat je dan ineens merkt, maar het is toch waar. Onze overgrootouders dachten, God heeft ons vergeten. Maar het is niet waar dat Hij ons vergeten heeft. Want de muur is er weer. De tempel. En we zijn weer teruggekeerd. In dit hoofdstuk wordt de wet voorgelezen. En dat gebeurt als de muur is hersteld. Wij zouden zeggen, nou ja, een muur bouw je op, klaar. Maar dus wel die diepe achtergrond, dat de muur is hersteld als een teken dat God er is. Dat Hij hen niet vergeten is. En nu in de zevende maand wordt het volk bij elkaar geroepen. Mannen, vrouwen, kinderen, we zouden zeggen die al een beetje kunnen begrijpen wat er wordt gezegd. Ze komen bij elkaar bij een groot plein. In het midden wordt een verhoging getimmerd. En daar staat Ezra, de schriftgeleerde, de priester. Hij leest de wet voor. Nou letterlijk, hij proclameert de wet. 6 uur lang. Van 's morgens tot 's middags. 6 uur lang staat Ezra om de wet te verkondigen. En dan begrijp je wel, jongens en meisjes, dat zijn niet alleen de 10 geboden, maar dan heb je het over de wetboeken van Mozes. De eerste 5 boeken van de Bijbel. En met dat ik zeg van 's morgens tot 's middags, 6 uur lang. Nou, ik denk als je heel eerlijk bent en je leest het gedeelte goed. Dat volk dat is daar een aantal dagen bij elkaar. Een aantal dagen lang worden de wetten van God voorgelezen. Hij doet dat trouwens niet alleen, want we lezen in vers 8 dat de mannen naast hem staan. En we lezen later nog weer van andere mannen, vers 8 en 9. En we lezen van levieten. En En we mogen het ons zo voorstellen, Ezra heeft op die eerste dag de wetten voorgelezen. En op de andere dag hebben andere mannen dat wat hij heeft voorgelezen uitgelegd aan het volk. Dus de wet wordt voorgelezen, dat boek van Mozes. En het wordt uitgelegd en doorgegeven. Maar heeft u gezien hoe Israël reageert? Want daar gaat het vanmorgen om. Hoe wordt er gereageerd? Nou, in de eerste plaats, uit eerbied gaan ze staan. Het volk gaat staan, de hand omhoog, amen, amen. Als een teken van eerbied buigen ze ook hun hoofd. Ze roepen amen om te zeggen, ja, wat we nu horen, dat is het. Dat is betrouwbaar. En ze vernederen zich. Ze buigen het hoofd. Uit eerbied voor het woord van God. Maar als je goed kijkt, jongens en meisjes, dan zie je wat. Dan zie je stoere vaders en de tranen biggelen over de wangen. Je ziet moeders die verdrietig worden. Israël bedrijft rouw. Verdriet. Dat is bijzonder, hè? Je zou zeggen, bij de inwijding van een gebouw, een kerk bijvoorbeeld, of de muur die is klaar, dan ben je blij en uitgelaten, maar we lezen hier van verdriet. Rouw. In vers 10, rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde, namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Jij vraagt, waarom is Israël verdrietig? Nou, dat heb ik net verteld. Ze hebben wel teruggedacht aan lang geleden, toen ze dus 70 jaar waren weggevoerd. En ze hebben door de wet gehoord, dat kwam door de zonde. En dat die muur verwoest was en weer opgebouwd is, dat komt omdat ze tegen God zijn ingegaan. Israël had God genegeerd, was zijn eigen weg gegaan. Als je de wet doorleest, gemeente, kom je in Deuteronomium 27 en dan staat er: vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. Moet je je voorstellen wat dat betekent? Je bent weggevoerd, je bent weer teruggekomen en dan hoor je: vervloekt als je de woorden van God niet houdt. God was tegen ons. Hij zegt iemand, waarom is Israël nou verdrietig? De tempel staat er weer, de muur is er. Dat begrijpt u het zelf niet. Heb je dat zelf nooit meegemaakt in je leven? Dat je dat woord van God hoorde en dat je erachter kwam, maar ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat fout was in uw ogen. Gemeente, dat kan zomaar gebeuren, hè? Je hoort de woorden van de Heere God elke keer opnieuw. En ineens word je getroffen, diep van binnen. Je had het al zo vaak gehoord, de wet. En ineens hoor je, vervloekt als je hem niet houdt. Of een ander voorbeeld, je hebt het al zo vaak meegemaakt, de doopbediening. En misschien toen u er voor het eerst met uw eigen kind stond, hoorde u het ineens. In zonde ontvangen en geboren. En het raakt je diep. Ja, gemeente, we kunnen soms iets uit de Bijbel heel vaak horen en het raakt ons niet. En dan ineens? Nou, dat gebeurt hier. Ze horen de wet die zegt je bent vervloekt als je dat doet. En ze passen het op zichzelf toe. Wij zijn dat. Gemeente, heeft u dat zelf wel eens beleefd? In de kerk of thuis, dat u voor de heilige God kwam. En dat u heel eerlijk tegen de heilige moest zeggen, Heer, ik kan voor u niet bestaan. Is dat wel eens helemaal door u heen gegaan, gemeente? Dat u heel diep bij uzelf moest zeggen, als de Heer nou heel eerlijk is, dan zegt hij tegen mij, ga me weg, het wordt niks meer met jou. Gemeente, die wet die hier klinkt, die verwondt het volk. En die zegt, jullie hebben fout gezeten. En wie zou dan niet huilen? Dan kun je toch niet overeind blijven staan, of wel? Je zou haar zeggen, dan ga je door de grond. Iets wat je misschien al lang weet, maar dan ineens, het raakt je. En toch, gemeente, Rouw dan niet, huil niet, het volk huilde. En dat staat in vers 10, toen ze de woorden van de wet hoorden. En dan staat er ineens in vers 11, ga eet lekkernijen, drink zoete dranken. U zou zeggen, dat is toch vreemd? Droog je tranen af, ga feest vieren. Je zou zeggen, hoe kan dat nou? Als je nou tot in het diepst door hebt gekregen, wij als volk zijn tegen de Heer ingegaan. En dan zegt iemand, joh, je moet blij zijn. Je zou zeggen, je begrijpt niet waar het over gaat. Je zou zeggen, dat kan helemaal niet. En toch, weet u waarom? Nou, dat staat in vers 1 en dat wordt later ook herhaald in vers 3. Ze komen bij elkaar op de eerste dag van de zevende maand. En dan moet u weten, dat klinkt wat vreemd, maar die zevende maand, dat was de nieuwjaarsdag. Die eerste dag althans. En op de eerste dag van de zevende maand had de Heer ook geboden om feest te vieren. Lekkernijen te eten. Had de Heer ook gezegd, als je nou zelf dat lekkers hebt, moet je het ook delen met iemand die het niet heeft. Dus Israël heeft de wet gehoord. Schuldig. Ja, maar zegt de Heer door de Levieten, het is mijn dag. Je zou bijna denken aan de zondag, de Sabbat. Waarvan de Heer ook zegt, dat is mijn dag. Die heb ik aan jullie gegeven. Die is heilig, apart gezet. En daarom kan de Heer zeggen, ja, toch vreugde vandaag. Ja, zegt iemand, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou blij zijn als je je fouten ziet? Hoe kun je nou vrolijk worden als je geconfronteerd wordt met jezelf? Misschien is er wel iemand in de kerk die in de afgelopen week echt tegen zichzelf is aangelopen. Dat je zegt, ik had nooit gedacht dat ik dat zou doen. En dan kom je in de kerk en dan wordt er gezegd, droog je tranen af, ga eet lekkernijen, drink zoete dranken en deel maar uit. Want die dag is heilig, wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Er is iets bijzonders met die tekst aan de hand. Als je hem zo vluchtig leest, dan zeg je, nou, op de eerste dag komt het volk bij elkaar, de wet wordt gelezen. En dan vanaf vers 14, dan zou je zeggen, nou, daar heb je het loofhuttenfeest. Maar als u goed leest, dan ziet u staan in vers 1, toen de zevende maand aanbrak, dat is de eerste dag. En dan ziet u in vers 14, dan staat er, de volgende dag verzamelden zich de familiehoofden. Dan moet u weten, dat is de 15e van de zevende maand. Wat hier staat, daar gaat wel wat tijd overheen. Het begint bij de eerste en loopt op de 15e uit. Dat betekent dus dat daar wel 2 weken tussen zitten. Het is dus niet op een namiddag dat daar de wet wordt voorgelezen. Maar Israël is dus veel langer bij elkaar. En dat kan ook, want Jeruzalem is een grote stad, is nog maar voor 10% bebouwd. Dus er is ruimte genoeg. En dat volk dat komt daar, blijft daar een aantal dagen. De eerste dag, nieuwjaarsdag. De 15e dag, loofhuttenfeest. En weet u welke dag daartussen zit? De grote verzoendag. Dat wordt hier niet genoemd. Maar zit er wel tussen. De grote verzoendag. Er werd het offer gebracht. Werd het bloed gesprenkeld in het heilige der heiligen. Ja, de ark is er niet meer. En daarna komt dan dat loofhuttenfeest. Maar dan moeten we dus wel beseffen dat Israël daar is. En dat die muur daar niet toevallig staat. Het gaat niet alleen over die muur die herbouwd is in de voorgaande hoofdstukken. Het gaat altijd om de tempeldienst. En in de tempel, daar heeft het bloed gevloeid. Kijk gemeente, daar wordt de blijdschap geboren. Je zou kunnen zeggen, de kerk is de enige plaats van heel de wereld waar tegen iemand gezegd wordt, vriend, je zit fout. Je hebt helemaal geen toekomst. En dat er toch wordt gezegd, wees blij. Dat kan alleen maar in de kerk samengaan. Omdat er een altaar staat. Omdat dieren worden geslacht. Daarom kan er blijdschap zijn. Dat is dus de blijdschap die bij God vandaan komt. En zo loopt het op de tekst uit. Waar het gaat over de vreugde van de Heere. Dat is uw kracht. De vreugde dus niet in de omstandigheden, maar in Hem. Israël is blij. Nieuwjaarsdag. Grote verzoendag. Maar eigenlijk, gemeente, is dat elke zondag zo. Want elke zondag hoort u aan het begin van de morgendienst de wet. De wet die ons schuldig verklaart. De wet die zegt, heb God lief en de naast als jezelf. Maar u bent nog nooit, toen de wet had geklonken, naar huis gestuurd. Het is nooit zo dat de wet zegt, je zit fout en dat er vervolgens wordt gezegd, ga maar weer. Nee, als de wet heeft geklonken, komt het gebed en komt in de prediking de verzoening naar voren. En wordt gezegd, in Christus is er vergeving. En gemeente, dat is ook nu in deze dienst, we hebben de wet gehoord. En de wet en natuurlijk ook de evangelie zegt tegen een jongen van 16 of een meisje van 12. Je hebt gezondigd. Maar nu in de verkondiging mag de vrijspraak klinken. De grote verzoendag toen. Jezus Christus nu is in ons midden. En die zegt tegen iemand die verdrietig wordt vanwege zijn of haar fouten. Kom, ik maak je schoon. Ik reinig je. Ik geef je vreugde. Die mooie tekst, gemeente, de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Die is dus altijd verbonden aan Jezus Christus aan het kruis. Gemeente, tot Israël wordt gezegd, droog je tranen, wees blij. En nu de vraag aan u. Bent u afgelopen week blij geweest? Was het een week vol vreugde in uw leven? Niet? Kent u de Heer Jezus dan niet? Ja, natuurlijk, u zegt, ja, je moet eens weten wat er in mijn leven speelt. Ja, natuurlijk, zeker. Maar ik bedoel, kent u de vreugde van het werk van de Heer Jezus? Daarom zong op Psalm 51, vers 6, dat die dichter zegt, geef me die vreugde weer terug. Gemeente, als het goed is, zal bij iedereen die de Heer Jezus lief kreeg en die weet van vergeving, vroeg of laat de vreugde naar boven komen. En nu kan het zijn dat er iemand in de kerk is die zegt, nou ja, geloof en blijdschap, ja, dat gaat niet samen hoor. Geloof, dat is voor mij een idee van, nou ja, je moet zo leven en je moet dat doen. En dan? Geloof en blijdschap gaat niet samen. Maar als u nou vandaag, gemeente, ziet dat de Heer Jezus uit de hemel gekomen is, heeft alles achter zich gelaten. En je ziet in gedachten dat hij naar het kruis gaat terwijl hij geslagen wordt en in het gezicht wordt gespuugd. En je ziet dat hij aan het kruis sterft voor zondaren. Geeft u dat nou geen vreugde, gemeente? Dat u misschien bij uzelf zegt, ik begrijp het niet. Snap niet dat u dat voor mij wilde doen. Maar wat een geweldige Heer bent u. Wat een heiland bent u. Gemeente, daar moeten we op letten. De vreugde in de Bijbel is altijd verbonden met het werk van Christus. Want als u geen vreugde vindt in de Heer Jezus, waar dan wel? Als u geen vreugde vindt in het werk van Christus aan het kruis, dan heeft u geen blijvende vreugde. Maar als u hem ziet, die aan het kruis sterft, die alles voor zondaren over heeft, ja, dan wordt de blijdschap geboren. Nu is er iets bijzonders aan de hand met die tekst. Er staat in vers 11, de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Als je dat leest in de context, dan bedoelt de schrijver daarmee, als je nou verblijdt in de Heere, dat geeft houvast. Nou, zo moet je hem ook uitleggen. Als je verblijdt in de Heere, als je ziet wie hij is en wat hij doet, als je daarin verheugt, de vreugde van de wet, ja, dan is dat je houvast. Kom ik zo nog op terug. Maar u mag het ook anders vertalen. U zou ook mogen vertalen, de vreugde van de Heere, dat is de vreugde die God heeft. Dat is uw kracht. Vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat de vreugde die God heeft, dat dat je kracht is. En denk aan Lucas 15. U weet wel van die herder, die is een schaap kwijt. En dan gaat hij overal zoeken en dan vindt hij dat schaap. En dan wordt er gezegd, ja, zo is het ook met de zondaar. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Nou, zo heeft de schrijver het niet bedoeld, denk ik. He, want dan past het wat minder in de context. Maar het is wel waar. Dat God verheugd is over een zondaar die zich bekeert. Nou, en dat mag blijdschap geven. Maar goed, ik denk dat hier wordt bedoeld dat mijn vreugde in de Heere, in het werk van de Heere, dat mijn houvast is. En laten we hem zo ook lezen. Die vreugde is verbonden in dat wat Hij doet. Ik zal in u, mijn God, van vreugde opspringen, de geest verheugd. Want u heeft mij als vijand opgeraapt, weggelopen. U heeft mij teruggehaald. Dat is nou de diepste vreugde van de Bijbel. Die gaat veel verder dan de vreugde van de wereld. Want de entertainmentindustrie probeert ons even blij te maken. Maar is leeg. Maar als je de Heere ziet, dat geeft de diepe vreugde. De echte vreugde. Word je daar blij van? Dat de Heere Jezus alles voor je over heeft? Word je er blij van? Ja, zegt iemand de ene keer dan voel ik dat. En de andere keer is het weg. Ja, dat wisselt zo in mijn leven. En toch, als je nou twijfelt en denkt en je mist het, dan zegt de Heilige Geest tegen jou, heb je de Heer Jezus gezien? Bijvoorbeeld in de doopbediening toen het werd gezegd dat Hij je schoon was. In de prediking toen het je werd aangezegd, verzoening in Christus. En het feit dat wij hier zijn, gemeente, of dat we thuis zijn en meeluisteren, het feit dat u hier in de kerk bent, dat is nou het bewijs dat de Heer u vreugde wil geven. Zeg ik ook tegen jongeren in de kerk, fijn dat je er bent. Het feit dat jij hier bent, dat is nou het bewijs dat God zegt, ik wil dat je vreugde in mij vindt. En daarom wordt de Heer Jezus jou verkondigd. En daar ligt nou zoveel vreugde in. Want de Heer Jezus die kent jou. Die zoekt jou. Die pakt je bij de hand. En die zegt, kom, gaan we samen naar de Vader toe. En misschien zeg jij wel, maar Heer Jezus, ik twijfel nog zo. Nog zoveel vragen. En de Heer Jezus die zegt, kom, dan gaan we samen naar de vreugde van de Vader. Kan dat? Ik verheugd en blij? Ja. Ja, inderdaad, als ik mezelf zie, het wordt allemaal afgebroken. Maar als ik dan op de Heer Jezus zie, en ik geloof hem, en ik heb hem lief, en daarom klinkt ook met dat woord, wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht. Ook de oproep, vind dan ook uw vreugde in de Heer. Gemeente, geloof hem dan ook, als hij tot u komt. Want die vreugde, dat is een vreugde die nooit eindigt. Paulus zegt, verblijd u te alle tijden. Niet een blijdschap die door de omstandigheden wordt opgewekt. Niet de blijdschap van een loterij. Maar de blijdschap in Christus. Gemeente, wat moeten we dan nog meer doen? Dan vanmorgen die Christus verkondigen. Die Christus u aanprijzen. Ik zou bijna tegen u zeggen, heb hem lief. Vlucht naar hem toe. En je zult er nooit spijt van krijgen. Want je zult er blij van worden. Natuurlijk, de zonde, verdriet. Maar Christus zegt, ik draag het. Natuurlijk, je omstandigheden, je moeite van het leven, ja. Maar met Christus kom je daar toch wel doorheen. Dat is trouwens niet alleen een blijdschap die individueel is. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Het is niet zo dat je zegt, nou de een is blij en de ander niet en de volgende. Maar het wordt hier ook wel aangezegd naar dat hele volk. Vaders, moeders, kinderen. Nou, ik hoop vaders in de kerk. Als u die vreugde kent, dat u dat ook deelt met uw kinderen. En ik hoop moeders, als u zegt, ja, ik heb gezien wie ik zelf ben, maar ik heb nog meer gezien wie de Heer Jezus is, dat u dat ook doorgeeft aan uw kinderen. Het volk Israël is bij elkaar gekomen. De muur is dicht. De wet wordt gelezen, verdriet vanwege de zonde. Blijdschap vanwege vergeving. Maar ja, hoe gaat dat verder, hè? Misschien zegt u ook wel, ja, als ik in de kerk ben en ik zing met de gemeente mee, dan word ik helemaal blij. Of u denkt terug aan het avondmaal, dat u zegt, ja, toen ik aan het avondmaal ging, had ik zo'n diepe vreugde, maar ja, de volgende dag was het weg. Heb je het morgen nog? Als je in de collegebanken zit, als je in de kas werkt, heb je het morgen nog? Als je collega's vloeken, heb je het morgen nog, die vreugde? Vandaag blij, morgen verdrietig. Dat is, laten we eerlijk zijn, dat is een hele grote scheiding, hè? Zondag, maandag. En toch laat die tekst maar meegaan. Laat de vreugde die je in de Heere vindt, laat dat nou je kracht zijn. Laat dat het rustpunt van je leven zijn. Kijk, als je blij bent omdat die favoriete sportploeg wint, dan ben je de ene keer blij, maar de volgende keer dan verliezen ze, ben je niet meer blij. Dat wisselt nogal. Maar Ezra zegt, laat de blijdschap je rots zijn. Zo mag je het namelijk ook vertalen. Uw kracht, daar kunt u denken aan een spelonk. Als je in een tentje zit en het waait heel hard, kan die tent wegwaaien. En een boom kan zelfs omwaaien. Maar de kracht, spelonk in de Bijbel, ik kan veel zeggen, maar dat waait nooit weg. Dat komt in de psalm heel vaak naar voren, dat God de rots is. Of dat je veilig bent bij de Heere God in die rots. Nou, zo wordt het hier ook genoemd. Kracht is eigenlijk nog een wat zwak woord. Laat de vreugde van de Heere je rotssteen, je spelonk zijn waar je in schuilt. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, gemeente, de vreugde van de Heere die waait nooit weg. Het kan wel stormen, tuurlijk. En als je dan naar buiten gaat, dan ben je verloren. Maar als je in die rots bent, kan het wel stormen, maar dan blijft het. Nou, laat nou die vreugde je rots zijn, dat je dus steeds weer de vreugde in de Heere vindt. Dat is je houvast. Hoe doe je dat? Nou, zullen we daar nog eens naar kijken. Hoe doe je dat? Hey, hoe blijf je nou in die vreugde van de Heer? Hoe blijf je nou in die spelonk? Hoe komt het ervan dat je niet wegloopt? Dat je ijdele vreugde gaat zoeken. Nou, weet je hoe die vreugde kwam? Dat begon natuurlijk met het lezen van het woord, van de wet. De uitleg daarvan. Ja, toen kwam er verdriet, hebben we net gedeeld. Kwam er ook blijdschap. Nou, gemeente, dat is wel nodig. Hoe blijft de vreugde in de Heere? Hoe blijft de blijdschap van het heil door voortdurend dat woord van de Heere te lezen en in dat woord te schuilen? Hoe komt het tot groei in het geloof? Groei van de blijdschap, diepgang in het geloof. Dus steeds weer te horen wat de Heere deed. En dan zeg ik ook maar heel eenvoudig tegen jou, als je vandaag de preek hoort, en dan 6 dagen lang heb je geen tijd om de Bijbel te lezen, dan zul je nooit de blijdschap van God vinden. Dan raak je het kwijt. Maar door in het woord van God te lezen en te graven, geeft de Heere je elke keer die vreugde. En dan moeten we ook wel de Bijbel met dat doel lezen, dat we zeggen, nou spreekt de Heere tot mij. Hij spreekt me aan. Hij wil me vreugde geven. En hoe gaat het verder? Nou, er is nog wat bijzonders in deze geschiedenis. Ik heb hem even doorgelezen tot en met 14 en 15. Dan gaat het over het Loofhuttenfeest. Ze hebben de wet gelezen. En dan gaat het ook over de feest, de Pascha, Loofhuttenfeest. Ja, je zou denken, dat volk dat komt daar bij elkaar op de eerste van de 7e maand. En dan zou je zeggen, na 2 weken, het is wel mooi geweest, we gaan weer naar huis. Nee. Israël hoort van het Loofhuttenfeest, de 15 van de 7e maand, Leviticus 23. Toen had de Heere gezegd, je moet een week lang in een huis van takken gaan wonen. Je weet wel, jongens en meisjes, het volk Israël was uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land gegaan. Hadden ze helemaal geen huizen. Nou, en daarom moet Israël een week lang in huizen van takken wonen om aan de uittocht te denken. En wat is nou het mooie in deze geschiedenis, dat Israël niet zegt, nou zullen we dat volgend jaar maar doen, het is nou al zo laat. Nee, het wordt gedaan. Israël gehoorzaamt. Nou, dat klinkt niet zo positief, gehoorzamen. Maar hier is het dus het gehoorzamen nadat ze de vreugde in de Heer hebben gevonden. En Israël gehoorzaamt het woord en dat woord dat krijgt ook beslag in hun leven. Dat doet wat. Dan moeten we altijd op letten dat als het gaat over gehoorzamen in de Bijbel, dat is geen kille en koude gehoorzaamheid van het buigen en je onderwerpen en maar afwachten. Maar dat is hier van de Heere, de liefhebbende God en Vader, die zijn volk verzamelt en die zegt, kom, doe dat. En zo gehoorzaamt Israël en viert dat feest. En weet u waarom dat nou zo belangrijk is, dat gehoorzamen? Nou, daardoor herinnert Israël zich wat God in het verleden heeft gedaan. Dat ziet u bij het Pascha ook en het Loofhuttenfeest. Dat zijn feesten om stil te staan bij dat wat de Heer in het verleden deed. Dat ligt iets anders bij ons. Wij hebben vaak zoiets van, nou, dat is vroeger gebeurd, we leven in het nu. Maar bij Israël zeiden ze van, nou, dat is vroeger gebeurd en dat wat God vroeger deed, dat doet hij ook nu. En doet hij morgen en overmorgen, dat blijft hij doen. Dat is ook bij het avondmaal zo, hè. Hij zegt, nou, de Heer Jezus die toen gekruisigd werd, die is als het ware, niet echt, maar als het ware in ons midden. Nou, dat was met het Loofhuttenfeest ook. Dan herinner je, dan gedenk je de daden in het geloof dat die God er ook nu is. Nou, en hoe zorg je er nou voor dat die blijdschap van de Heer, dat je die blijdschap die je in hem vindt, dat dat je kracht is? Nou, door te herinneren wat God gedaan heeft. Ik heb het voorbeeld hier wel eens vaker genoemd. Ik was een keer in Hilversum bij een mevrouw. En die had op haar schoorsteen zo'n kaart met een tekst hangen, een mooie tekst. En in de gang had ze een kaart met een tekst. En in de keuken had ze een kaart met een tekst, zo door haar hele huis heen. En één keer in de twee weken kwamen er andere teksten. En ze vertelde tegen mij, dat doe ik, zodat ik de hele dag de teksten lees, zodat ik de hele dag aan de Heere God denk. Dat vond ik heel erg mooi. Anders was ik het alweer vergeten natuurlijk. Maar weet u wat ik er nou bij wil zeggen met deze tekst in het achterhoofd? Wat zou het nou mooi zijn als wij op die manier of een andere manier, dat doet er niet toe, als wij de daden van God herinneren. Dat wij dus ook zeggen van nou wat de Heer toen heeft gedaan, dat vergeet ik niet, dat onthoud ik. Misschien ook heel concreet. Als we bijvoorbeeld belijdenis doen, hè, je zit op belijdeniscategorisatie. En dan doe je aan het eind van het seizoen misschien wel belijdenis. En op zo'n moment, dan heb je die dag gehad. Ik ben er helemaal vol van. En dat je dat moet je niet vergeten, maar dat je dat opschrijft. Dat je dat onthoudt. Dat je op dat moment opschrijft en onthoudt. Dat je zegt, ik heb gemerkt, de Heere die was er. En de Heere die heeft me dat gegeven. Of bijvoorbeeld bij de doop van uw kind. Of misschien bij het avondmaal, dat u een avondmaalsbediening bij het meemaakt en dat u zegt, nou heb ik het echt uit zijn hand gekregen. Die er helemaal vol van bent. Kijk, en dat moet je onthouden. Moet je opschrijven. En als er dan een periode komt dat je heel diep wegzinkt, geestelijk gezien, je denkt, ik ben helemaal niet meer blij in God. Ga je dat weer lezen. En denk je, oh ja, toen was de Heere bij me. Is dit nu ook? Toen belijdenis deed, toen heeft hij mij geroepen. Toen ik aan het avondmaal zat, heeft hij zichzelf gegeven. Kijk, en dan komt die blijdschap weer omhoog. Wij moeten dat niet vergeten, gemeente, dat we de daden van de Heere en herinnering roepen. Heel veel psalmen gaan er ook over. En die feesten in Israël, en daarom het Loofhuttenfeest, dat is de herinnering aan de grote daden van God. Kijk, en zo blijft de blijdschap in ons leven. Ook bij het ouder worden. Want ik had het net even over de jongeren. Maar dan kijk ik ook even naar, ja eigenlijk naar iedereen natuurlijk, maar ook naar de ouderen. Als u wel eens denkt aan het ouder worden, eenzaam worden. En we denken aan het sterven. Is dat moeilijk? Als je dat op je laat inwerken. Hij zegt, ik moet helemaal alleen die gang gaan. Moet iedereen loslaten. En dat u zegt, nou, ja, de dominee kan het wel zeggen, de vreugde van de Heer is uw kracht, maar als ik daaraan denk, word ik niet blij. Wat zou het nou mooi zijn als u daaraan denkt dat u toch nog eens terugdenkt aan al die daden van God. En misschien als u dan op het sterfbed ligt, dat u dan nog terugdenkt, dat u denkt, hé, maar toen ik voor het eerst aan het avondmaal ging, heb ik zo zijn liefde geproefd. En u wordt er weer blij van. En als we die weg helemaal alleen gaan, dat we dan toch nog terugdenken, hé, maar de Heer heeft me er toen doorgehaald, dan zal hij het ook nu doen. En dan denk je aan de daden van de Heer in de geschiedenis, en dan ga je nog weer verder terugdenken, en dan denk je aan het kruis en de opstanding. En de Heer Jezus die zegt, ik ben met u al de dagen. Dan zou er dan geen blijdschap komen? Zou er dan geen vreugde komen? Dat u zegt, hé, maar hij heeft Israël uit Egypte geleid naar het beloofde land. Hij heeft zijn zoon uit het graf geroepen en hij leeft. En de Heilige Geest zegt het tegen u, ja, zo zal die ook u meevoeren. Dus door het gedenken van de daden van de Heer, dan begrijpt u, dat is het gelovig gedenken. Het gelovig vrolijk worden, mag je verder gaan. En alles wankelt, zelfs je gezondheid. Alles wankelt, de toekomst. En toch horen we, de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. De vreugde die in de Heer vindt, en dan even tussen haakjes, de vreugde die de Heer in mensen vindt. Dat is nou mijn kracht. En je schuilt in de spelonk. Dat is nou geloof. Schuilen achter Christus. Bij hem, bij het kruis. En de blijdschap gaat nooit over. De omstandigheden veranderen, maar de Heere blijft. Wees stil, deze dag is heilig. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Ik hoop, gemeente, en ik bid, dat u in deze geschiedenis meegegaan bent tot in dat diepste punt. Maar ook meegegaan bent en hebt gezien dat hoogste punt. En hier beneden, nou dat weet u wel. Maar daar ligt de grootste vreugde. Zie dan op Christus, gemeente. En als u hem lief hebt, zult u eeuwig vreugde hebben. Amen. Laten we zingen van Psalm 134 en daarvan vers 1. Loof, loof nu alle heren, heren. En ook vers 2, hef uw handen naar omhoog. 134, 1 en 2. Gemeente, laten we de Heer danken voor zijn woord en onze voorbeden doen. Heer, als wij terugkijken, zien wij uw grote daden. De daden van bevrijding van uw volk uit Egypte. Uit Babel. Maar ook van de grote daden in Christus. De kruiskoning die opgestaan is. Maar Heer, ook in de geschiedenis zien wij uw grote daden. Als we ook terugdenken aan de reformatie, waar het woord weer centraal kwam te staan. Waar alleen de genade ertoe deed. Waar het draaide om uw Zoon Christus. En Heer, daar danken wij u voor. Dat u ook in ons land die reformatie door liet gaan, opdat uw woord weer mocht klinken. En heren, die grote daden, die zien we zondag aan zondag in de sacramenten, maar ook in de woordbediening. Want ook vanmorgen heeft u ons wel laten zien wie we zijn. En kan niemand eronder uit, tegen u ingegaan. Maar heren, mogen wij toch ook in uw hart zien dat u vreugde vindt om mensen bij Christus te brengen. Geef dat dat onze vreugde is. Ook als we denken aan de jongeren die morgen weer studeren of naar school gaan of werken, heren. Geef dat ze die vreugde steeds mogen proeven. En dat er een biddende gemeente om hen heen staat. Maar ook voor de ouderen, als we denken aan het ouder worden en het sterven. Heren, er komen zoveel vragen naar boven, maar er blijft maar één antwoord over. De vreugde van u en het schuilen in de rotssteen. Heren, wij komen ook in onze voorbeden. Bidden voor mevrouw Schaap die in het ziekenhuis verbleef en nu weer is opgenomen wegens benauwdheidsklachten. Heren, wij bidden, wilt u haar nabij zijn en zegenen. En dat ze ook in deze weg steeds ook naar u mag zien. En daarin haar vreugde mag ontvangen. Zo ook met broeder Huisman zijn, die onderzoeken onderging, uitslagen kreeg. Wilt u hem nabij zijn in de verdere weg samen met zijn gezin? Heren, wilt u uw zegen geven en uw nabijheid betonen? We bidden ook voor meneer Van Loon die in het ziekenhuis werd opgenomen in verband met een infectie. Wij dragen hem ook aan u op. Wilt u hem nabij zijn en de middelen die gebruikt worden ook zegenen? Bidden ook voor elkaar, voor niet genoemde zieken, voor gemeenteleden die behandelingen ondergaan. We bidden ook voor gemeenteleden waar het misschien psychisch heel zwaar is. Heren, dan komt een woord als vreugde. Ja, dat blijft zo ver weg. Maar wilt u toch laten merken, ook in de duistere periode, dat die rotssteen, die spelonk, die kracht, dat u er bent. Ook voor diegene die dat helemaal niet ziet en ervaart. Heren, wij bidden ook voor de broeders De Putter en Van der Steeg. Zij werden verkozen door de gemeente, maar hebben daarin geen roepstem gehoord van u. Wilt u hen nabij zijn en ook zegenen en op een andere manier dienstbaar doen zijn voor de gemeente? We bidden, wilt u de aanstaande vacatures ook vervullen, opdat er ook weer vanuit de gemeente mensen mogen zijn die in het ambt u zullen dienen. Heren, wij bidden vanmorgen ook voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Het bijzonder in Colombia, waar de collecte ook voor is. Wilt u daar, maar ook op al die andere plaatsen, nog aan het werk zijn en uw koninkrijk uitbreiden? Heren, wilt u zending en evangelisatie zegenen? En ook bij uw eigen volk Israël dat licht laten schijnen. We bidden zo om de doorwerking van uw Heilige Geest. Dat hebben we allemaal persoonlijk nodig. Dat heeft de gemeente nodig. Dat heeft de kerk nodig. Heren, wilt u met uw Heilige Geest ook op deze plaats werken, bij de ambtsdragers en de predikanten? En dat ook in het midden van de gemeente. En dat we door uw Heilige Geest geleid, u gehoorzamen, volgen, groot maken en onze vreugde van u ontvangen. Heren, zegen ook ons land en volk, onze overheden, landelijk, provinciaal en plaatselijk, Ons koninklijk huis dragen we aan u op. Heer, wij hebben niet verdiend dat u nog naar ons omziet. Maar wij roepen u aan, omdat wij in rechte gerechtigheid geregeerd worden. Ontvang de dank en de lof en de aanbidding. Want als we bijna aan het eind van de dienst komen, Heer, dan mogen we goed spreken van u. U die uw volk Israël toch heeft opgehaald uit Egypte, uit Babel. U die uw volk Israël weer terugbracht, die uw zoon heeft gegeven. U die vanmorgen tot ons spreekt. Heere, uw daden zijn zo ontzagwekkend groot. U zij geprezen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen van Psalm 98. Zingt een nieuw gezang. De Heer op Psalm 98, vers 1. Na het uitspreken van de zegen zingen we de coupletten van het Lutherlied. In dankbaarheid dat de Heere God ook op deze plaats al zoveel eeuwen het woord van vrije genade laat verkondigen. Voor nu mag u uw hart verheffen en de zegen van de Heere ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.